Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Spreuken 1, vers 8 tot 33.
Mijn zoon, hoor de tucht uw vaders en verlaat de leer uw moeder niet. Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Mijn zoon, indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet. Indien zij zeggen, ga met ons, laat ons loeren op bloed, ons versteken tegen de onschuldigen zonder oorzaak. Laat ons een leven verslinden als het graf, ja, geheel en al, gelijk die in de kuil nederdalen. Alle kostelijk goed zullen wij vinden, onze huizen zullen wij met roof vullen. Gij zult uw lot midden onder ons werpen, wij zullen allen een buidel hebben. Mijn zoon, wandel niet met hen op de weg, weer uw voet van hun pad. Want hun voeten lopen ten boze, en zij haasten zich om bloed te storten. Zekerlijk, het net wordt tevergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelte. En deze loeren op hun eigen bloed, en versteken zich tegen hun zielen. Zo zijn de paden van een iegelijk die gierigheid pleegt. Zij zal de ziel van haar meester vangen. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Zij verheft haar stem op de straten. Zij roept in het voorste der woelingen, aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten? Keer u tot mijn bestraffing, ziet, ik zal mijn geest u lieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken, terwijl ik geroepen heb en gij lieden geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt heb. En er niemand was die opmerkte. En gij al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild hebt. Zo zal ik ook in uw lieder verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vreze komt. Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting en uw verderf aankomt als een wervelwind. Wanneer u benauwdheid en angst overkomt. Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken, maar zij zullen mij niet vinden. Daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vreze des Heeren niet hebben verkoren. Zij hebben in mijn raad niet bewilligd. Al mijn bestraffingen hebben zij versmaad. Zo zullen zij eten van de vrucht van hun weg en zich verzadigen met hun raadslagen. Want de afkering der slechten zal hen doden en de voorspoed der zotten zal hen verderven. Maar die naar mij hoort, zal zeker wonen. Hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads.
Met de hulp des Heren willen wij vanavond Gods woord overdenken vanuit Spreuken 1, de versen 20 tot en met 23. Vers 20 tot en met 23 luidt aldus: de opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Zij verheft haar stem op de straten, zij roept in het voorste der woelingen. Aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor zich de spotterij begeren, en de zotten wetenschap haten? Keert u tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geest u lieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. We schrijven boven de tekst, gemeente, een welmenende en ernstig oproep van de opperste wijsheid. Nou staan we allereerst stil bij de plaats van deze oproep. En dat zijn de versen 20 en 21, want daar staat: de opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. En zij verheft haar stem op de straten. En zij roept in de voorste der woelingen. Aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. En dan vervolgens de inhoud van deze oproep. Dat is vers 22 en 23a. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten? Keert u tot mijn bestraffing. En dan ten derde een belofte in deze oproep. Want er staat in vers 23b, zie, ik zal mijn geest u lieden overvloedig uitstorten, ik zal mijn woorden u bekend maken. Dus wij staan stil bij een welmenende een ernstige oproep van de opperste wijsheid. Drietal gedachten, de plaats, de inhoud en de belofte in deze oproep. Het eerste wat wij aan onze tekst vragen, dat is: wie is hier de opperste wijsheid? Wat staat er eigenlijk in de grondtekst? In de grondtekst staat alleen het woord wijsheid. Maar dan staat het in meervoudsvorm. Er staat wijsheden. Echter, het werkwoord dat daarop volgt, roept, dat staat in enkelvoud. En als we het dan letterlijk zouden vertalen, dan zou er het volgende staan: de wijsheden roept overluid daarbuiten. En dat klopt natuurlijk niet. Want dan zou er moeten staan: de wijsheden roepen overluid daarbuiten. En daarom hebben onze statenvertalers daarover nagedacht van hoe moeten we dat onder woorden brengen, wat de bedoeling ervan is. Omdat het hier het werkwoord in enkelvoud staat, moet het gaan om iets wat enkelvoudig is. Dat het gaat om een persoon, de opperste wijsheid, roept. En u bent me natuurlijk al voor, want onze statenvertalers die hebben gedacht: wijsheden, vermenigvuldiging van wijsheden, dat moet dus iemand zijn die alle wijsheid, en dat bedoel ik dan nu positief, in pacht heeft. En die boven alle andere wijzen uitsteekt. Nou, als er één is die daarvan doordrongen is geweest, dan is dat wel de wijze Salomo geweest, die wijsheid van God begeerde. En daarom gaat het om niemand minder dan de meerdere Salomo, de Heere Jezus Christus. In hem woont immers de wijsheid Gods lichamelijk, zegt de apostel Paulus in Colossenzen 2 vers 3. En toch wil ik niet zomaar afstand nemen van wat er staat in het Hebreeuws, gemeente. Wijsheden. Het is terecht zoals onze statenvertalers dat vertolkt hebben met opperste wijsheid. Ook van Uitspreuken 8 gezien. Maar dat er staat wijsheden, dan vragen wij onder biddend opzien tot de Heere van: wat wordt daar dan mee bedoeld? Nu, daar worden de wijsheden bedoeld van de andere goddelijke personen, namelijk de wijsheid van de Vader en ook de wijsheid van de Heilige Geest. Want de wijsheid van de Vader die openbaart zich in de Zoon. De Zoon die heeft de wijsheid van de Vader bekendgemaakt. En ook de wijsheid van de Geest komt van de lippen van de Zoon, omdat het ook zijn Geest is. En daarom kun je ook spreken van wijsheden die samenkomen in één persoon. Nee, die niet opgaan in één persoon, maar die in deze persoon, namelijk in Christus, de opperste wijsheid zich openbaart aan ons. Het gaat dus om het woord van de drie-enige God, gemeente. En die wijsheid die wordt nog steeds verspreid onder ons. En dat door het eenvoudige middel van de prediking. Gods knechten staan in dienst van die wijsheid. Wij lezen dat in 1 Korinthe 1 vers 24, daar staat: maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en nu komt het, en de wijsheid Gods. Die wijsheid Gods, gemeente, die komt uit in de schepping en in de onderhouding daarvan. Maar daar gaat het hier in de eerste plaats niet over in onze tekst. Het gaat hier in onze tekst in het bijzonder over de wijsheid die openbaar komt in het werk der genade. De wijsheid hoe God een zondaar zalig maakt zonder dat ook één van zijn deugden geschonden wordt, maar in tegendeel juist verheerlijkt wordt. De wijsheid die God heeft uitgedacht door zijn Zoon te zenden naar deze aarde, om zo aan dat recht van God te kunnen voldoen door zijn straflijden, door hem te verhogen tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven vergeving van zonden. Genoeg hierover. De opperste wijsheid, dat is dus Christus. En dan gaan wij naar de manier waarop hij die wijsheid dan uitspreekt. Er staat hier, hij roept. Hij verheft zijn stem. En dat betekent dat hij dus luidkeels die wijsheid naar voren brengt, zodat hij goed te verstaan is. Met grote ernst doet hij dat. En in vers 24 wordt er nog iets aan toegevoegd, gemeente, namelijk dat hij dat ook met vele gebaren doet. Om aandacht te trekken, te lokken, te waarschuwen, te vermanen en op te roepen, zodat iedereen naar hem kijkt en luistert. En dat wordt ook bevestigd in onze tekst, wanneer de plaatsen worden aangegeven waar die opperste wijsheid zijn boodschap doorgeeft. Want er staat, de opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Dus niet ergens in een privévertrek, maar daarbuiten. En dan wordt dat verder ook geïllustreerd in de voorste der woelingen. En jongens en meisjes, dat betekent plaatsen waar heel veel mensen bij elkaar komen. Dat kiest die opperste wijsheid uit om te roepen en zijn stem te laten horen. En hier worden dan de plaatsen genoemd de deur der poorten. En daar komen veel mensen bijeen in de stad. Dat is die grote poort die toegang geeft aan de stad. En waar in het Oude Oosten heel veel mensen vaak bij elkaar kwamen met hun producten om die te verkopen en handel te bedrijven. Maar het is ook de plaats waar de rechtspraak geschiedde en waar veel nieuwsgierige mensen dan samenkwamen om te luisteren naar zo'n rechtspraak, zo'n openbare zitting. Kortom, het gaat hier om een publieke boodschap. Niemand mag die boodschap ontgaan. Iedereen moet het horen. En als we dan letten op het verband, gemeente, met name de versen 10 tot en met 19, dan kunnen wij ook wel begrijpen waarom die opperste wijsheid zo luidkeels roept, jonge mensen. Want daar gaat het over iemand die gewaarschuwd wordt. Dat is een jongere die gewaarschuwd wordt. In vers 10 kunnen we dat lezen. Mijn zoon, indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet. En dat ziet die opperste wijsheid, hoe jonge mensen vaak gevoelig zijn om verleid te worden. In dit geval gaat het dan om criminelen die een boos plan hebben, namelijk om op rooftocht uit te gaan. En eigenlijk hebben ze nog een hulpje nodig. En ze zien daar een jongen lopen die alleen is. Want let er goed op, jongelui. De duivel die wil het liefste zijn dat je alleen ergens loopt. En dat je dan gegrepen wordt of verleid wordt door een groep. Ga met ons mee, joh. En dan gaan we op plundertocht. Dan gaan we moorden en roven. En dan krijg je ook een deel van de buit. En dan ben je in één klap steenrijk en dan ga je daarna maar naar huis toe. En we zullen je echt niet verklikken, hoor. En dan mag je met het geld doen wat je zelf wil. En wat doet die opperste wijsheid dan? Die wil dat overstemmen. Zodat die jongen niet verleid wordt. En in hoofdstuk 2, vers 16, daar lezen we een andere vorm van verleiding. Er staat namelijk, mijn zoon, ik wil u redden van de vreemde vrouw, van de onbekende die met haar redenen vleit. Dat is de verleiding van een vrouw. Dat kan ook een man zijn, een loverboy. Dat kan een seksuele verleiding zijn, die zo krachtig op je gevoelsleven inspeelt. Kijk, en begrijpt u nu, dat als we dat verband erbij nemen, waarom die opperste wijsheid zo luidkeels roept: mijn zoon, indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet. En dat is vandaag niet anders. Predik het evangelie aan alle creaturen. Als er één is geweest die dit echt in praktijk heeft gebracht, dan is het de Heere Jezus zelf wel. Overal liet hij zijn stem horen, niet alleen maar in de synagoge en niet alleen maar op het tempelplein, maar ook in de vrije natuur, bij het meer van Galilea, ergens op een berg. En als hij door de straten liep met de scharen, dan vertelde hij de gelijkenissen. Maar ook in het rechthuis van Caiaphas en voor Pilatus, ja, zelfs aan het kruis. Toen hij daar hing te sterven, liet hij die stem horen. En dat deed hij met ernst en met tranen en met veel gebaren. Zo liet de opperste wijsheid zijn boodschap horen. En dat doet hij nog steeds. Dat doet hij nog steeds door middel van zijn dienstknechten, gemeente. Maar ook het getuigenis van een eenvoudige christin. Een moeder die in het gezin toch een geschikte gelegenheid vindt om haar kinderen te waarschuwen en te lokken en te trekken voor de dienst des Heren. Die stem die moet klinken niet alleen in de kerk, jonge mensen, maar ook in de fabriekzaal en in de winkel en in de straat, op de markt en in de politieke vergaderzalen, in de rechtszalen, in de huizen, op de scholen, in kerkelijke vergaderzalen. Overal moet die stem gehoord worden. Durven wij het nog? Durven we het nog, gemeente? Zijn we niet bezet met de geest van de tijd, de geest van de individualiteit, van individualisme? Dat is een geest, jonge mensen, die vinden dat je elkaar met rust moet laten. En dat je ieders mening moet respecteren. En dat je jouw mening niet moet opdringen. Maar het gaat niet om een mening. Het gaat om de overtuiging van de waarheid. Ja, maar daar heb je ook al zoiets, zegt iemand. Dan ga je die zo exclusief maken, dominee. Maar die is exclusief. Dat heeft niks te maken met eigen wijsheid. Maar dat heeft te maken met dat je doordrongen bent van de noodzakelijkheid van de verspreiding van het heilig evangelie. Dat kan op een hele eenvoudige wijze. Zoals eens die man in Capelle aan de IJssel, dat ik een keertje hoorde, dat die man naar de kerk liep en hij zag daar iemand vissen. Het was zondag. En toen riep hij die man toe: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is het de dag des Heren. Het enige wat hij zei. En het behaagde de Heren om die man die daar aan het vissen was te grijpen in zijn hart door dat gebod. En dat hij voelde dat die man gelijk had. En hij stopte radicaal met vissen. Het zit hem niet in de lengte. Maar het gaat erom dat je vanuit een bewogen hart die stem van de opperste wijsheid laat klinken. En die stem die mag ook gepaard gaan met gebaar. Want daaraan kun je soms ook wel zien dat het echt bij iemand menens is als hij op een bepaalde manier niet een toneelspel opvoert, maar dat hij echt met zijn ogen spreekt. Als de tranen eruit komen of met heel zijn lichaam erbij betrokken is. Zoals de profeet ook de stem van God laat horen in Jesaja 65 vers 2. Als hij zegt: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik, ik heb mijn handen uitgestrekt de ganse dag tot een wederstrevig volk, die niet wandelen op een weg die niet goed is, naar hun eigen gedachten. Of in het Nieuwe Testament, die bekende woorden van de Heere Jezus zelf. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. John Flavel heeft daar een schitterend boek over geschreven. Christus aan de deur van ons hart. Koop het en lees het. Het is echt bijzonder. En dan schrijft hij dat er eigenlijk staat in de verleden tijd, maar dat het vertaald moet worden als tegenwoordige tijd. Zie, ik sta. Ik stond. Ik sta nog steeds. En ik zal er morgen ook nog staan. Aan de deur van uw hart. Voel je? Hoe welgemeend en ernstig deze oproep van de opperste wijsheid klinkt. En wat zegt hij dan? Onze tweede gedachte. En dan komen we bij de versen 22 en 23a. Gij slechten, hoe lang zult gij lieden de slechtigheid beminnen en de spotters voor zich de spotternij begeren en de zotten wetenschap haten? Keer u tot mijn bestraffing. Deze oproep heeft een duidelijk adres, gemeente. Er wordt hier gezegd, gij slechten. Ja, gemeente, zou u zo aangesproken willen worden? Wij hadden in Apeldoorn wel eens een discussie van hoe spreek je de gemeente aan? En dat was soms een gevoelige discussie, moet je zeggen, gemeente of gemeente des Heren. En dan werd daar weer een hele theologie aan opgehangen. Maar deze prediker, die heeft een andere aanspraak. Gij slechten. Gij slechten. En ik wil mezelf daar ook bij insluiten, gemeente, zou ik dat willen. Slechte boef die je bent. Ja, maar dominee, het woordje slecht in de Bijbel, dat is misschien toch ook een oud-Hollands woord voor eenvoudigen. Zoals we straks ook zingen vanuit Psalm 19, die slechte wijsheid leert. Ja, maar dat wordt hier niet bedoeld. Dat blijkt heel duidelijk uit het verband. Want er staat, hoe lang zult gij slechtigheid beminnen? Dus het gaat hier echt over iemand die slecht is en dat ook lief heeft. En dan moet je toch jezelf eens aan spiegelen. Ben ik zo dat ik de zonde nog steeds lief heb? Van nature voelt de mens dat niet. Echt niet. Maar als de Heilige Geest je eraan gaat ontdekken, dan ga je dat beleven. Dat je tot je grote schrik liefde hebt tot de zonde. Al heb je misschien bepaalde zonden al de deur uit gedaan, dat je daar radicaal mee gebroken hebt, maar dat je de liefde tot die zonde niet kwijt bent. En dan, gij spotters, dat is ook een niet mis te verstane aanspraak, gemeente. En dan staat er ook heel duidelijk dat zij die spotternij begeren. Dus dat zij er een vermaak in hebben, dat is humor, om lekker te spotten met al die vrome mensen, met die zwartkijkers, te spotten met Jezus, zoals in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus. En als je dan ook nog de godsdienst aan je kant hebt om met hem te spotten met de discipelen, ach, die hebben een glaasje te veel op. Maar ze waren vervuld van de Heilige Geest. Spotten, dat is eigenlijk op een plaats zetten om iemand belachelijk te maken. En dat wordt vandaag aan de dag gedaan met Gods woord, hoor, en met Gods knechten en met de kerk. Je doet de radio maar aan en als je een poosje luistert, ja, dat zal niet bij elk radioprogramma zo zijn, maar dan gebeurt het nogal eens dat er gespot wordt of mee ware gedaan wordt. Met dat kleine groepje dat nog probeert te trachten in de vergaderzalen de Bijbel erbij te halen. Je moet maar eens opletten hoe er gereageerd werd op Van der Staaij toen hij dat schilderij van de verloren zoon presenteerde. Iedereen zat met een beetje een meewarige glimlach te kijken. Ja, zegt iemand, maar hij kon tenminste nog het woord kwijt. Nou, gelukkig dat hij die gelegenheid aangreep. Maar diep in het hart spotten de meesten ermee. Maar dat leeft ook in ons hart, gemeente. En dan die andere aanduiding, dat is de zotten die wetenschap haten. Dus dat zijn ook mensen die dat echt uit de weg gaan, die zich overgeven aan de dwaasheid. Die de wijsheid in de wind slaan, die zeggen, pa, hou nou maar op met je gepreek, want daar heb ik geen zin in. Want ik ga toch niet naar de catechisatie. Want dat weet ik allemaal wel wat de dominee of de ouderling vertelt. Voel je? Die dat dus in de wind slaan, gemeente. En die soms zo je overrompelen kunnen dat het waar is dat je de zot niet op zijn dwaasheid moet antwoorden. En toch worden die mensen opgeroepen door de Heere. Zodat vanavond niemand uitgesloten wordt. Zelfs die slechten, zelfs die spotters, zelfs die zotten worden hier opgeroepen, gemeente. En wat is dat dan van God? Dat is langmoedigheid van God. Want kent u God? Kent u hem eigenlijk wel? Weet u wel dat iedere zonde stank is in Gods neusgaten. Weet u wel dat iedere zonde, als het ware, Gods rechtvaardigheid in beweging brengt om die zondaar te verdoemen? Weet u dat? Beseft u dat? En dat die rechtvaardigheid door Gods langmoedigheid, als het ware, tegengehouden wordt? De macht van zijn langmoedigheid, de macht van zijn geduld om nog niet af te rekenen met die slechten en die spotters en die zotten. Weet je dat? En dat die gerechtigheid, die wrekende gerechtigheid, gespaard is. En dat die wrekende gerechtigheid over de Zoon van God heen gestort is. Dat is Gods langmoedigheid, gemeente. Dat die opperste wijsheid ons zo aanspreekt vanavond. En wat roept hij hen dan toe? Keert u tot mijn bestraffing. En daarmee spreekt hij hen aan op hun verantwoordelijkheid, gemeente. Mijn bestraffing, dat is mijn tucht, mijn waarschuwing, mijn oproep. Keert u tot mijn bestraffing. Keert u om. Luistert toch naar mijn oproep. Want u bent van mij afgeweken. En keert u toch terug. Keert toch af van die slechte wegen. En keert u tot de rechte wegen des Heren. Want u bent een zondige weg ingeslagen. Vanuit uw hart. Wend u naar mij toe. En word behouden. En hij roept dat niet alleen toe met woorden. Maar hij heeft er ook gebaren bij. Hij trekt als het ware iemand aan de jas. Hij grijpt hem die ten dode wankelen. En let er dan eens op hoe het er staat. Daar wijst Murray McShane op die een preek geschreven heeft over deze tekst. Hij zegt, er staat niet waarom zult gij slechtigheid beminnen, dat staat er niet. Maar hoe lang zult gij slechtigheid beminnen? En dat betekent dus dat het niet langer meer kan. En als er dan staat, keert u tot mijn bestraffing, dan bedoelt daarmee de opperste wijsheid, keert u nu, vanavond, tot mijn bestraffing. Wanneer u die bestraffing nu hoort, nu op dit moment, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. Stop nu met uw seksverslaving. Stop ermee met uw sportverdwazing. Zodat u zegt, ja, ik wil elke voetbalwedstrijd zien. Stop ermee met die geldliefde. Stop met die wijngod. Stop met die duivelse muziek. Stop met die modezucht. Stop met die luxe drang. Stop met die eigenwillige godsdienst. Keert u nu tot mijn bestraffing. Met andere woorden, ik, de opperste wijsheid, doe een beroep op jouw geweten. O, stel dit toch niet uit, gemeente. Zeg niet van, ik zal het eens overwegen, dominee. Misschien is het wel een van mijn goede voornemens in het jaar 2020. De opperste wijsheid eist dat vanavond van u op dit moment. En hij doet dat niet om u te plagen. Echt niet. Denkt u werkelijk dat hij u, jou, van uw vrijheid wil beroven? Maar hij doet dat om u te behouden, om jou te behouden. En daarom voegt hij er een kostelijke belofte aan toe. Onze derde gedachte. De belofte in deze oproep. Zie, ik zal mijn geest ulieden overvloediglijk uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Dat is een uitnodiging aan alle zondaren om zich te keren tot zijn bestraffing. En dat doet hij, gemeente, jonge mensen, door hen ergens mee te lokken. Namelijk met een belofte. En daarom is deze belofte niet alleen bestemd voor ontwaakte zondaren, maar ook voor hele slechte zondaren. Die zegt, oh dominee, u moest eens weten hoe slecht, hoe goddeloos ik ben. Het is gewoon niet af te remmen. Ik ben er echt aan verslaafd. En hoe ik van binnen soms aan het spotten ben met die Bijbel. Ik moet van mijn vader en moeder naar de kerk en daarom zit ik hier. Maar ik ben van binnen echt een grote spotboef. En hoe ik toch zo aan het grappen maken ben. Ik ben echt de sfeermaker in de groep. Ik kan ontzaggelijke zot doen en ik kan toneel spelen tot en met. En dan interesseert me het eigenlijk niet of ik op dat moment aan het zondigen ben. En toch. Toch komt die roepstem ook tot u en tot jou. En komt deze belofte ook tot u, geliefden, om het aantrekkelijk te maken, omdat die opperste wijsheid wel weet hoe het gesteld is met ons, gemeente. Want ja, kijk, een mens heeft een vermaak in de zonde, net als een varken. Als je een varken, hij kan natuurlijk niet kiezen, maar als je hem de keuze laat of hij lekker in een helder bad zou mogen poedelen of in een modderpoel. Nou, jonge mensen en kinderen, dan kiest hij de modderpoel, hoor. En dan duikt hij daar heerlijk in, want dat is zijn element. En hij zal echt nooit veranderen. En zo is het eigenlijk met een zondaar ook, gemeente. Daar moet een almachtige kracht en hand aan te pas komen. En dan wijst McShane ons zo treffend op wat er dan bedoeld wordt als hier staat, keert u tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geest aan u geven en mijn woorden aan u bekendmaken. En dat vond ik zo treffend wat ik las bij McShane. Dat geef ik door ook aan jullie jonge mensen. Want je denkt misschien wel, ja, ik hoor het al. Dan moet je je keren tot een systeem van allerlei regeltjes en wetten zeker. Waar je eerst aan moet voldoen. Kijk, en daar waarschuwt nou McShane nou zo voor. Dat hij zegt, het is echt niet zo dat de opperste wijsheid bedoelt dat je dan je moet keren tot een soort fariseïstisch systeem van raakt niet en smaakt niet. Daar gaat het hier niet om. Nee, gemeente. Maar het gaat hier om het vermaak van Gods kinderen. Het vermaak in de heilige wet van God. Zodat je echt er zin in gaat krijgen om de Heere te vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed. En het tweede waar hij op wijst, dat is dat hij niet hier allereerst wijst op de vergeving van zonden. Want dat zouden we misschien verwacht hebben, dat die opperste wijsheid zou zeggen, want er is bij de Heere vergeving. En dat is er ook. En daar moet wel op gewezen worden. Maar met eerbied gesproken, gemeente, de vergeving van zonden verandert de mens niet. En ik hoop dat u daar geen misbruik van maakt van deze uitspraak, maar dat u mij begrijpt. Want kijk, als iemand gokverslaafd is en hij heeft al het huishoudelijke geld erdoor gemaakt. En zijn vrouw betrapt hem er uiteindelijk op. En hij heeft ook nog schulden gemaakt. En hij zegt, ja, ach, wil je zo'n slechte man nog terug? Wil je me vergeven? En die vrouw zegt, nou goed, ik wil je vergeven. Maar daarmee is hij niet van zijn verslaving af. Dus die vrouw zegt, maar ik wil wel dat je in therapie gaat. Want die vergeving die zal jou niet van je verslaving, van je slechtigheid, van je zotheid en van je spotternij en van je zonderliefde afhelpen. En daarom is die belofte zo gepast, gemeente, die er uitgesproken wordt. Als de opperste wijsheid hier belooft, zie ik zal mijn geest overvloediglijk uitstorten over u. En ik zal mijn woorden aan u bekend maken. En daarmee belooft hij die opperste wijsheid dat hij die slechten van gezindheid gaat veranderen. Hij belooft hen niet minder zijn geest. En dat kan ook vertaald worden of verklaard worden met zijn gezindheid. Zijn gezindheid zal hij geven aan die slechte zondaar die alleen maar kan zondigen en daar zijn liefde aan kan geven. We vinden daar een treffend voorbeeld van in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, gemeente. Als die Samaritaanse vrouw ontdekt is aan haar boezemzonde, dat ze dan de ene man liefheeft en dan de andere, dan gaat ze hem belijden als profeet, die het een en ander weet, die verlicht wordt door Gods geest en waarschijnlijk die profeet die daar op het randje van de put bekendgemaakt heeft dat zij een slechte vrouw is. En dan weet u wat zij doet. Dat is een afleidingsmanoeuvre van elk ontdekte zondaar. Dan zegt ze, ja, nou wil ik dan toch eens weten waar je naar de kerk moet. Moet je dat nou hier in Gorizim doen of in Jeruzalem? En dan zegt de Heer Jezus, vrouw, dat maakt niet uit. En dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk niet van overal is het hetzelfde. Maar hij zegt, waarom, waarop het aankomt, dan zegt hij, het komt erop aan dat wij in geest, en daar heb je dat woord, in geest en in waarheid aanbidden. En dat bedoelt hier ook de opperste wijsheid. Mijn geest, en dan niet zomaar spaarzamelijk, maar zal ik u lieder overvloedig uitstorten. Dat is het lokaas. waarmee hij die zondaar trekt. Ja, niet alleen maar als Lokka's gemeente, maar daadwerkelijk optreedt om die zondaar stil te zetten en zijn ogen te openen. Zodat hij voelt, houd tot hiertoe niet verder. En dat de liefde Gods in zijn hart wordt uitgestort en de brug naar de wereld wordt opgehaald. En dat er iets gebeurt wat hij tevoren voor onmogelijk achtte. Wat? Dat hij de liefde tot de zonde kwijt gaat raken. En dat de duivel los moet laten. En dat de heerschappij van de zonde ontnomen wordt. Ja, en dat hij liefde krijgt tot de Heere en zijn dienst. Waar hij eerst totaal geen zin in had, daar krijgt hij nu zin in. Wat hem eerst tot een last was, dat wordt hem nu tot een lust. Hij gaat echt graven in het woord, hij gaat goede boeken kopen en lezen. En hij gaat echt een betrekking krijgen op het volk van God. En er komt een strijd in zijn hart tegen zijn boezem, zonde, gemeente. En hij kijkt uit naar Gods dag. O, wat heeft hij toch een zin om naar de kerk te gaan. En zijn zonden worden hem tot een last. En de oorzaak tot een diepere smart in zijn ziel. Zodat hij in de binnenkamer zoete tranen schrijft over zijn zonde en ongerechtigheden. Ja, dat hij dan door Gods lieve geest, zo zegt Maxine, tot het hoogtepunt geleid mag worden, namelijk tot de geloofskennis van hem, in wie de vergeving van zonden te vinden is, namelijk in de Zoon van zijn eeuwige liefde, in het offer der verzoening, die echt een volkomen verzoening heeft aangebracht voor al mijn zonden. En hoe gaat die geest dat dan doen? Nu door mijn woorden bekend te maken. En dat gaat samen op. Daarom hebben we dat gezongen. Heer, hij maakt bij uw wegen door uw woord en geest bekend. Mijn woorden bekend te maken. Ja, die zijn ons onbekend, gemeente. Van nature, maar ook als kerkmens, dat je misschien wel honderden preken hebt gehoord, maar dat ze toch niet echt bekend zijn hier van binnen in je ziel. En wat krijgt daar toch een ontdekte zondaar, die de eerste ritselingen van het geestelijke leven kent, daar behoefte aan, om daarin onderwezen te worden. En wat ziet hij dan graag uit naar iemand die hem onderwijst? Daar bidt hij om, daar smeekt hij om in de binnenkamer. We lezen dat bijvoorbeeld in Handelingen 10 van Cornelius de hoofdman. En als hij aan het bidden is, dan komt er een engel en die zegt, ik zal je dat bekendmaken. Nee, die engel zegt, je moet Petrus ontbieden. Want het behaagt de Heere om dat door de prediking te doen, gemeente. Die woorden bekendmaken. En dan laat hij Petrus ophalen om woorden der zaligheid te horen. En als Petrus dan komt, dan treft hij daar een hongerige ziel, een leergierige leerling aan. En dan vraagt hij het ook. Wij zijn allen hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is om tot ons te spreken. Spreek ze alsjeblieft, zo zegt Cornelius. Want de ingeschapen godskennis, gebeten, geeft wel enig besef van God. Maar die kan ons nooit leiden tot de kennis der zaligheid. Daar hebben we het woord voor nodig. Dat dierbare woord van God. Dat zijn mijn woorden, zegt de opperste wijsheid. Mijn woorden. Dat unieke woord van God, gemeente. Want in dat woord wordt ons geopenbaard dat er maar één God is en één middelaar Gods en der mensen, namelijk de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis der zijner tijd. Uit dat woord vernemen wij dat er een middelaar is. Heb je daar kennis aan? Weet je dat nog? dat je zo gebukt ging onder Gods eisen terecht. En dat je echt ook voor je waarneming daar in tijd nog eeuwigheid aan kon voldoen. En dat misschien toen net zondag 5 aan de beurt was. En dat toen die middelaar verklaard werd, die enige unieke middelaar. En dat je naar huis ging. En dat je zei, Heere, er is een middelaar. Maar dat je riep naar de hemel, mag hij nou mijn middelaar zijn, o Heere. Dat je verlegen was om de oefening van dat ware geloof. En dat leert toe-eigenen hetgeen God belooft in zijn woord, gemeente. Kijk, en daar gaat het hier om. Het gaat hier vooral om de bekendmaking van het woord van God in het hart van een zondaar. Niet alleen maar uitwendig voorwerpelijk, gemeente, maar onderwerpelijk. Wat betekent dat, dominee? Dat is een moeilijk woord. Onderwerpelijk, dat betekent dat je het ervaart. Dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. Dat dat woord zo gepast is. Als een sleutel op een slot, gemeente. Want er staat in het woord van God, doch indien ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt voor degene die verloren gaan. Maar het wordt geopenbaard aan zijn vrienden. Daar maakt hij het aan bekend. Ja, dominee, maar nou spreekt u uzelf tegen. Eerst hebt u zo gezegd dat het voor de slechten is en dat het voor iedereen is. In de verkondiging van het evangelie komt het tot een ieder en een iegelijk. En daar wordt niemand van uitgesloten, gemeente. Maar als het gaat om het werk van de Heilige Geest, dan voert God zijn welbehagen uit. En dan gaat hij vanuit zijn vrijmachtig welbehagen deze of gene aanpakken. Kijk, en hoe werkt dat nou in de praktijk van het leven, gemeente? Dan ga je niet stoten aan Gods vrijmacht, maar dan ga je eronder buigen. Dan zeg je, de Heere zou vrij zijn om aan mij voorbij te gaan. Maar in het vrijlaten van God leer je toch die God niet los te laten. En te roepen, Heere, ik heb ook de stem van de opperste wijsheid gehoord. Ach Heere, laat mij toch niet verloren gaan. Behoud mij toch, red mij toch, o Heere, van deze smet. Ik heb verdiend dat ik ook gedood moet worden vanwege mijn slechtheid en goddeloosheid. Maar Heer, er is nog een weg ter ontkoming in de Zoon van uw eeuwige liefde. Om zo teruggebracht te worden in de gemeenschap met God. O, wat is het toch rijk, gemeente, als je daar geen vreemdeling van bent. Nooit zal enig iets mij dat uit mijn geheugen wissen. De plaatsen waar dat gebeurd is. Dat die opperste wijsheid boven alle stemmen uitkwam. Boven alle stemmen. De stem van de duivel. De stem van de verleiders. De stem van de inwonende verdorvenheden van mijn hart. De stem van het ongeloof. Maar dat ik boven al die stemmen mocht horen, vrees niet, zijt goedsmoeds, ik ben het, ik ben uw heil alleen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daar mag je om vragen. Ja, zegt iemand, dominee, het gaat om die geest. Zou ik ook tot die geest mogen bidden? Ja, zeker mag je tot die geest bidden. Kom aan, gij noordenwind en gij zuidenwind en doorwaai mijn hof. Dat is een gebed tot de geest. Hoewel een bekommerd zondaar daar dikwijls nog niet zo'n zicht op heeft tot wie hij bidt. Hij bidt tot God. Hij smeekt tot God. Maar dat is ten diepste de drie enige God, gemeente. Ach, dat u toch met deze woorden vanavond naar huis toe zou gaan, mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid, om die nou voor hem neer te leggen en te zeggen, Heere, u hebt mij ook geroepen. Schenk mij ook die belofte, uw geest en uw woorden. En dat u, kind des Heeren, herinnerd wordt aan het moment en de momenten in uw leven dat dit gebeurde. En dat u hoe langer hoe meer ontdekt wordt aan uw slechtigheid en dat u daar nog bovenuit groeit in de beleving voor God. Niet in de uitleving, maar in de beleving voor God. Maar dat die persoon die zich hier de opperste wijsheid noemt, u steeds dierbaarder, gepaster en noodzakelijker wordt. En dat u zegt, o lieve profeet, wilt u mij hoe langer hoe meer onderwijzen, hoe dwaas en goddeloos ik ben in mijzelf. Heere, geef me alsjeblieft niet over aan mijn eigen licht. Geef me alsjeblieft niet over aan mijn eigen kracht. En opent mijn ogen toch voor de volkomen voldoening van uw priesterlijke bediening. Zodat mijn leven verklaard ligt en gegrond ligt in zijn priesterlijke arbeid. Dat hij dag en nacht ook voor me bidt. En pleit op dat grote zoenhof. En dat die koninklijke bediening echt beleefd mag worden. Want ik ben niet opgewassen tegen mijn bestrijders. Maar mijn bestrijders zijn velen. Om mij weer zo ver te brengen en mij in te werpen. Straks dan komt het eruit wat erin zit. En er zal blijken dat je je bedrogen hebt voor de eeuwigheid. Dat is praktijk, o gemeente. Van Gods kinderen. Als ze zwak zijn, als ze gebukt gaan onder een kruis of onder aanvechtingen. Maar die opperste wijsheid die zegt, ik zal mijn geest overvloediglijk uitstorten. Overvloediglijk, echt waar. Want dat is zo overvloedig. Dat de stromen van de duivel en het inwonende verderf er niet tegenop kunnen. En ik zal voortdurend mijn woorden u bekend maken. Zodat je beleeft wat we gezongen hebben met Psalm 119. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, o Heere. En dat zal uiteindelijk uitlopen tot de verheerlijking van deze wijsheid. Wat we samen willen gaan zingen met Psalm 19, vers 4 des Heeren. Wet nogthans verspreid volmaakte glans, dewijl zij het hart bekeert. Amen.